Geachte familie, genodigden, gemeenteleden, belangstellenden en allen die met ons verbonden zijn via de stream en kerktelefoon. We zijn deze morgen met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Arie Johannes Kraaienveld. Aan het begin van deze dienst zal het lichaam van uw lieve vader, opa, broer, zwager en oom, of ook in u verbonden mocht zijn geweest, dit kerkgebouw worden binnengedragen. Dit zal plaatsvinden onder het orgelspel van Psalm 39. En ik wil u allen vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan. Voordat dominee Kempeniers in deze rouwdienst voor ons zal voorgaan, zullen er namens het gezin woorden ter herinnering worden gesproken en daar willen we zoon Arjan de gelegenheid voor geven.
Onze vader Arie, voor velen bekend als IJs, is geboren op 20 februari 1947. Hij is geboren in het gezin van Jan en Maaike Krijft-Kleijan in het huis aan de havenkant naar zijn overige familie. Na een aantal jaren zijn ze verhuisd naar een nieuwe woning aan Koedoen 6. Pa heeft tot zijn 14 op school gezeten. Hij was blij dat hij van school af mocht. Daarna kon hij werken in de Griende. Vanaf deze periode heeft hij met de meeste van zijn broers en neven hard en fijn samengewerkt. Pa heeft ook in het leger gezeten. Ze zouden met wat kameraden in de avond op stap gaan. Op het laatste moment voelde het niet goed om met hen uit te gaan. En bleef hij toch maar op de kazerne. De jongens die wel zijn gegaan, hebben met een auto een ongeluk gekregen waarbij ze zijn omgekomen. Hier is onze pa wonderlijk gespaard gebleven. Op 27-jarige leeftijd is pa met Lieneke Beverlander getrouwd. Hun eerste woning was aan de Vlietweg. Daar zijn wel zijn kinderen allemaal geboren. We hebben daar een goede tijd gehad. In 1977 is Miranda geboren, voor ons kleine Miranda. Ze is 6 weken oud geworden. Onze ouders hebben er ons iets als kinderen weinig over verteld. Ze heeft het altijd alleen gedragen. Het heeft hun leven getekend. Maar hij heeft thuis, tijdens de ziekenhuisopname van pa een keer verteld dat Miranda de dag van overlijden lag te stralen in de wieg. Die avond is ze overleden. Er mochten in de periode hierna door mensen uit andere delen van het land getuigen en vertelden Miranda een goede ruil had gedaan. In 1991 zijn we verhuisd naar de Walmolen, waar Pater op het laatst heeft gewoond. Als kind ging ik in de vakanties op zaterdag vaak met mijn vader mee op de trekker, om met zijn broers, neven en collega's het werk uit te voeren. En zo zullen alle kinderen hun eigen mooie herinneringen hebben aan pa. Hij heeft veel moeite en zorg in zijn leven gekend, de keer dat hij met zijn trekker door de brug zakte. En in zijn cabine op zijn kop in de sloot kwam te liggen. Het bracht hem in de nood en hij voelde zijn vergankelijkheid. Dit waren voor hem echt waarschuwingen dat het leven maar tijdelijk is. In 2005 heeft Roont een ongeluk gehad op de zaak. Hij heeft in dwarslezen aan overgehouden. Als gezin heeft het veel impact gehad en bij ons ouders diepe spoor achtergelaten. Lichamelijk heeft hij ook veel moeten doorstaan. Bij een onderzoek, ongeveer 20 jaar geleden, is er chronische leukemie geconstateerd. Hier heeft hij verschillende kuren voor ondergaan. Ook heeft hij later darmkanker gekregen. Voor de operatie aan zijn darmen kreeg hij te geloven dat hij door de operatie heen geholpen zou worden. Na de operatie ontstond er een inwendige complicatie, waardoor op het randje van de dood kwam te liggen. Hier mocht hij wonderlijk doorheen komen, maar wel met het lichamelijk ongemak van een stoma. Ook een hartinfarct en diverse ziekenhuisopnames gaven vaak zorg binnen het gezin. Ook de psychische toestand van ma nam een grote plaats in bij hem. Als opgenomen was, bezocht hij haar trouw. En dan wist hij er eigenlijk geen raad mee, zei hij altijd, je moet er bij de Heer om vragen. Zeker de laatste periode van ma waren enorm zwaar, ze was altijd zijn steun toeverlaat. Nadat ma bijna 2 jaar geleden overleden, voelde hij zich erg eenzaam. Zo goed en kwaad als het ging, probeerde hij het huishouden en kook op te pakken. Dat laatste geeft ons wel herinnering dat het eten van hem of anderen nooit kon voldoen aan de kookkunst van ma. Ook de ziekte van zijn 2 dochters waren een grote slag voor pa. Trouw ging hij mee op bezoek. En bij het afscheid gaf hij aan dat we altijd bij de Heer terecht kunnen in moeite en verdriet. Zo komen we aan bij de laatste periode van zijn leven. Half januari belde pa midden in de nacht. Hij was gevallen en kon zijn been niet meer bewegen. Na geopereerd te zijn heeft hij nog een aantal weken in het ziekenhuis gelegen. Hierna is hij naar het revalidatiecentrum Intermezzo gegaan. Het lopen ging steeds beter, maar verder knapte hij niet snel op. Bij de laatste controle in het ziekenhuis bleek dat hij van chronische leukemie acute leukemie had ontwikkeld. De arts gaf toen aan dat er geen behandeling meer mogelijk was. Pa gaf aan dat hij de laatste periode graag thuis zou willen zijn. Het is mooi dat we dit als gezin met de nodige hulp gezamenlijk hebben kunnen doen. In de afgelopen 6 weken is pa erg hard achteruit gegaan. Al gauw kwam hij bed in beneden staan waar hij steeds vaker op moest rusten. We voelden ons vaak machteloos als we zagen hoe hij moest lijden. Pa is vaak bestreden en aangevochten. Het was op laatst vaak donker voor hem. We horen het in zijn benauwdheid nog zeggen. Trek mij heren, wij zullen u nalopen. Als een bela lag hij lichamelijk afgetakeld en zucht om uitzicht en genade. Hij durfde het niet toe te eigenen. Maar nu, kort na zijn sterf, mogen we op meerdere manieren terug horen de pa even mag zingen. Aan zijn genade troon. Hierbij wil ons dank uitspreken aan aangetoos die al jaren, maar zeker de laatste periode, intensief betrokken zijn geweest bij pa. Ook de palliatieve verpleegkundige die ons meenam en adviseerde in de laatste levensfase, die willen we bedanken. We bedanken huisarts Van Velde en dokter de Jong uit de KSA voor hun jarenlang ondersteuning bij de ziekte van pa. De dominee in de kerkraad voor hun vele bezoeken en het gesproken woord op deze dag. De bezoek van familie, met name van zijn neven, waren erg waardevol. Ook familie de Jong willen we bedanken die we altijd konden inplannen in het bezoekrooster. We bedanken de koster voor de goede verzorging tijdens condoleren en de begrafenis. Ook de organist Piet van Wingelen willen we bedanken voor het orgelspel en de contact wat hij had met pa. Veel dank ook aan uitvaartverzorging in de rechtstreek. Arjan, bedankt voor de wijze en uitvaartverzorging en je persoonlijke betrokkenheid en medeleven. Hierbij gedenken we ook aan de familieleden die pa zijn voorgegaan. Maria Dirkje, beter bekend als zus, op 12-jarige leeftijd. Oom Aart, oom Kees, tante Riet, oom Leen. En tante Jannie, die nog geen 2 maanden geleden is overleden. Ooms en tantes, jullie ook veel sterkte toegewenst. Als laatste bedanken we u allen voor uw steun en aanwezigheid aan pa en ons als kinderen. Broers en zussen, we moeten ons ouderlijk huis vermissen. Laten we nog stilstaan bij Psalm 27. Mijn vader en moeder hebben me verlaten, maar de Heer zal mij borgen. Neefjes en nichtjes. Dus de trouwplek waar we altijd kwamen, die is niet meer. Zoek ik aan me veel op. Pa heeft ons gewaarschuwd. Je moet er veel om bidden. Want de Heer zal geen bidden laten staan.
Dank Arjan voor je bewogen woorden. En laten we deze plechtigheid voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 42. En daarvan het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Het eerste van 42. Bidden om zijn nabijheid en zegen. Eeuwige en almachtige schepper van hemel en aarde, in wiens hand onze tijden zijn, die ons geboren deed worden, die ons ook het leven weer afneemt, wij komen tot u. Op deze prachtige voorjaarsdag, maar waar de schaduw van de dood overheen hangt. En heren, wat zullen wij zeggen? Ook na de bewogen woorden van de zoon die met zijn zusters en de familie zijn vader herdacht. En wat is het dan een voorrecht, heren? Dat we hier mogen zijn en voordat wij naar de begraafplaats gaan en daar het overleden lichaam van een geliefde vader, een zorgzame opa, een broer, een zwager, een oom of in welke betrekking wij ook tot Arie Kraaiveld stonden, in het graf neer te leggen. Voordat wij dat gaan doen, heren, mogen wij in de kerk zijn. En mogen wij naar uw woord gaan luisteren. Uw woord dat eeuwig zeker is. En dat slechten, eenvoudigen, zondaren wijsheid wil leren. Heren, laat dat woord open mogen gaan. Voor ons oor, maar bovenal voor ons hart. En dat we in het licht van de majesteit van de dood horen mogen naar de woorden van het eeuwige leven. En dan weet u volmaakt wie wij zijn en wat wij nodig hebben. Als het woord ons wordt voorgehouden. Of dat we vermaand moeten worden. En bestraft. Omdat wij nog zo aardsgezind en wereldsgezind leven. Alsof er geen dood en alsof er geen eeuwigheid is. Heere, zet ons stil op onze reis door de tijd naar de eeuwigheid. Bepaal ons bij onze kortstondigheid. Bij de broosheid van ons leven. Die zo onontkoombaar vandaag aanwezig is. Bidden u, Heere, als er vertroosting nodig is, wilt u dat vanuit uw woord schenken. Onderwijs, bemoediging. U weet volmaakt wat een ieder van ons nodig heeft, hier in de kerk of thuis. En dan bidden we u, Heere, wilt u zijn met de kinderen die bedroefd zijn omdat nog geen 2 jaar nadat hun lieve moeder is overleden, op betrekkelijk jonge leeftijd, zij nu ook afscheid hebben moeten nemen van hun vader. Geen ouderlijk huis meer, zo moest Arjan zeggen. En wat dat is, Heere, dat moet nog worden ingeleefd. Heere, wilt u geven dat het waar mag zijn, de woorden die gesproken werden vanuit Psalm 27. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, wilt u op hen in gunst van boven neerzien. U die toch een vader wil zijn. En die op het tede kroost zijn ontfermende ogen nederslaat. We bidden u voor de kleinkinderen die een lieve opa verliezen. Opnieuw moeten ze naar de begraafplaats nadat 2 jaar geleden hun oma werd begraven. En u weet ook wat dat voor hen betekent. Voor de grotere kleinkinderen, maar ook voor de kleintjes. Hoe dat ook in hun leven de zwarte schaduw van de dood er is. Heere, maak toch gebruik van die jonge kinderharten. Die zo teer kunnen zijn. Juist als het gaat om de eeuwige dingen. Wilt u deze indrukken diep ingraveren in hun hart. En in hun jonge leven dat werk van de bekering beginnen. Schenk hen die genade. We bidden u voor de broers en de zusters, de schoonzusters, de zwagers. Opnieuw is er iemand uit hun generatie, uit hun midden, door de dood hen ontvallen. En dan weet u wat dat betekent, Heere, zo kort nog na het overlijden van een zuster, nu hun broer Arie en al de anderen wie namen genoemd zijn, en we denken aan hen terug. En dat zal een ieder van ons doen hier in de kerk of thuis, die herinnerd wordt aan een sterven korter of langere tijd geleden. Heere, heilig de roepstem aan ons hart. Juist ook als wij behoren tot de oudere generatie die nu vooraan staat in de gang naar de eeuwigheid. Maar ook als we nog jong zijn en denken het leven voor ons te hebben. Heere, dan is het ook waar dat de dood ieder uur wenkt. Ontdek ons dan aan ons levenseinde. Leer ons hoe vergankelijk we zijn. Leer ons onze dagen tellen, dat we een wijs hart mogen bekomen. Heere, wij danken u voor alles wat u in Arie Kraaienvat hebt gegeven. Als vader en als opa, als broer en zwager, als oom, of in welke betrekking wij ook tot hem stonden. Heere, wilt u geven dat we nu zijn lichaam moeten gaan begraven. We mogen opzien over dood en graf heen tot u, Heere Jezus Christus. Die gezegd heeft, ik ben de opstanding en ik ben het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al waar hij ook gestorven. En laat die indringende vraag, Heere Jezus, die gij daaraan gekoppeld hebt, in onze harten mogen zinken. Gelooft gij dat? Heere, wil ons wedergeboren doen worden tot een levende hoop. Door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Schenk het geloof om te geloven. En hoop om te hopen. En liefde om lief te hebben. Het is alles uit u en door u en tot u. We zijn zo afhankelijk van u, Heere. Ook in de prediking van uw woord, van de bediening van uw Heilige Geest, schenk ons dan die hulp en die genade, opdat alles mag uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw grote en heilige naam, en tot zaligheid van onze zielen. Wij smeken het u uit genade alleen, en om Jezus wil. Amen. Wij lezen met elkaar het Hooglied, waaruit ook de tekst genomen is die boven de rouwbrief stond. Hooglied 1. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 116 de eerste drie versen. God heb ik lief. Ik lag gekneld in banden van de dood. En och Heere, och wiert mijn ziel door u gered. 116 vers 1, 2 en 3 nadat we gelezen hebben Hooglied 1. Het Hooglied, het welk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij. Wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch liefelijk. Doch, o gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaarden die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij, die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonst onder de vrouwen, zo ge uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden in de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen uw hals, in de parelsnoeren. Wij zullen nu gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geef mijn nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros van cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste. Ja, liefelijk, ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn ceders. Onze galerijen zijn cipressen. Tot zover. de overdenking willen wij samen zingen uit Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dat is het vierde van 43 wat we straks na de overdenking met elkaar willen zingen. Geachte familie, kinderen en kleinkinderen, broers en zusters, zwagers, neven en nichten, vrienden, bekenden, gemeenteleden. Aan een veel bewogen leven is een einde gekomen. Jullie vader, en dat heeft hij samen met je moeder beleefd, hebben veel beproevingen gekend. We hebben er zojuist naar gehoord, naar een aantal van die diepe wegen die ze samen en ook met jullie moesten gaan. En dat hij er nu niet meer is. En dat je inderdaad je ouderlijke huis kwijt bent. Dat moet nog worden ingeleefd. Het is soms nog niet voor te stellen dat je moeder er niet meer is. Ook al is het al bijna 2 jaar geleden. Maar die lege plaatsen, die blijven schrijnen. En dat zal ook nu weer het geval zijn. Wat het betekent om een vader en een moeder te moeten missen, uit wie jullie voortgekomen zijn. Maar laat het inderdaad zo zijn, zoals Arjan dat vanuit Psalm 27 heeft geciteerd. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. En dan zou je denken dat David daar dan een redengevend voegwoord zegt. Dus alles is weg. Dus ik hou niks over. Dat zeggen wij nogal eens als we een verlies moeten lijden. Dus ik kan niet verder. Dus het leven heeft geen zin. Als alles mij ontvalt. Maar door genade mocht David zeggen, dat gun ik jullie ook zo. Geen reden geven, maar een tegenstellend voegwoord. Maar de Heere zal mij aannemen. In dat verdriet, in die moeite, mag ik God overhouden. Als de Heere de roepstem heiligt aan het hart en je lering mag trekken, ook uit dit verdriet, en dat geldt ook voor de kleinkinderen. Jullie verliezen in opa Kraaienveld een lieve opa. Ook wel een tobbende opa, die heel veel geleden heeft, vooral de laatste paar jaar. Maar toch, het was een lieve opa die ook voor jullie bad. En die het ook veel over jullie had, als ik met hem sprak en ook met anderen. Nu heb je geen opa en oma meer van de Kraaienveldkant. Maar nou is de Heere er nog wel. En de Heere wil ook jullie een nieuw hart geven, wat je zo nodig hebt. Want ook voor jullie geldt dat je moet sterven. Dat de dood ieder uur wenkt. Maar als de Heere in je hart is, dan kan het. En de Heere heeft juist ook kinderen op het oog, want hij zegt, laat die kinderen tot mij komen. Verhindert ze niet. Broers en zusters, zwagers, schoonzusters, opnieuw een lege plaats in uw midden. Er zijn er al een aantal jullie ontvallen van de generatie waarmee jullie groot geworden zijn. Het gezin waar jullie deel van hebben uitgemaakt. En zo zul je dat steeds meer hebben. Naarmate dat je ouder wordt, valt er steeds weer iemand weg. En we gedenken vandaag aan hen die jullie ontvallen zijn. En dat doen we allemaal op een dag als deze. Dat doe ik persoonlijk. Gisteren een oude vaderlijke vriend, dominee Tanus, begraven. Aan wie jullie vader ook zoveel heeft gehad. Als ik over dominee Tanus sprak met hem, dan ging hij gelijk huilen. Daar heeft hij zoveel van geleerd. Daar heeft hij zoveel zegen onder ontvangen, onder die prediking. Het is vandaag de sterfdag ook van ons kind, 31 jaar geleden. Dus ik voel met jullie mee in de rouw die jullie hebben, in het verdriet. En dat zullen we allemaal hebben. We hebben allemaal onze herinneringen, allemaal onze lege plaatsen. Maar als het ons nu mag heiligen, als het zijn werk mag doen, die beproevingen, die kastijdingen, die straffingen die er zijn in het leven. Want een mens wordt van de voorspoed en van de zegen, dat hoort bij ons verdorven bestaan, bij ons godloze leven. Daar wordt hij eigenlijk alleen maar onafhankelijk van. Dat zien we toch in onze tijd. Met zoveel welvaart en zoveel zegen. We weten het. We hebben het. We kunnen het. En waar is God in heel die welvaart? Waar is God in al die zegen? Ons welvarende land is verheidenst en vergoddeloosd. En daarom is het wel eens nodig, lieve mensen, dat er beproevingen komen. En daar hoeven we niet om te vragen natuurlijk. En je hoeft er nog minder naar te verlangen in dat opzicht, want het brengt veel verdriet. Maar als de verdrukking zijn werk doet, als we erdoor geoefend worden, dan houden we er een vreedzame vrucht van gerechtigheid aan over. Dan kunnen we het met de dichter zeggen: het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus in die wijze uw goddelijk recht zou leren. Dat we worden wat we zijn, zoals we in Gods ogen zijn. Goddelozen en verlorenen in onszelf. Broze mensen, vergankelijk, die God moeten ontmoeten. En hem niet kunnen ontmoeten zoals we geboren zijn. Dat we ontdekt worden aan het wonder van wedergeboorte, van genade. Dat we afhankelijk worden aan de troon van zijn genade, dan zijn we er goed mee. Jullie vader en opa, uw broer, heeft veel geleden. Heeft veel beproevingen gekend. We hoeven ze niet allemaal te herhalen. Het is ons zojuist allemaal verteld, enkele daarvan. Maar het heeft hem wel gemaakt tot een mens die weet had van de broosheid van het leven. Die hem afhankelijk gemaakt heeft van de voorzienigheid van God en ook van de genade van God. En deze dingen hebben er mede toe gewerkt dat jullie vader veel bezig geweest is met de geestelijke dingen. Onder andere door het sterven van de kleine Miranda, waar hij zo onder gebukt ging samen met je moeder. Maar er was inderdaad die hoop en het getuigenis ook van anderen, dat die grote herder der schapen dat kleine kind als een lam in zijn schoot droeg. En wat een werkzaamheden heeft hij ook gehad toen jullie moeder zo ziek was. Wat heeft hij daarmee geworsteld? Wat een hoop kreeg hij uit Psalm 68. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar. Een vriendelijk beschermer. En in die tijd sprak ik ook dominee Tanis, die daar ook iets van mocht vertellen, van jullie moeder, die vaak bij hem gewerkt heeft. Hoe hij toch meende, geloofde, dat de Heere dat nieuwe leven ook in haar had gewerkt. Wel, zo heeft jullie vader door al deze dingen veel werkzaamheden gekend met de geestelijke dingen. En hij was een beschroomde ziel. Zoals je het ook al zei, hij durfde het zich zomaar niet toe te eigenen. Hij bleef zijn leven lang eigenlijk bekommerd vanwege zijn zonde en vanwege de grootheid van de genade Gods. Maar hij was veel met die geestelijke dingen bezig. En hij vertelde mij eens dat in het begin van zijn huwelijk de kussensloop vaak nat was van zijn tranen. Om de droefheid naar God. Dat wilde hij voor zijn vrouw, jullie moeder, niet weten. Hij sprak er maar moeilijk over. Hij kon maar moeilijk ook woorden vinden om uiting te geven aan wat er in zijn hart leefde. Maar de Heere sprak wel eens in die tijd. Niet alleen troostwoorden, maar hij is heel krachtig bepaald bij zijn eigen sterven. Bereid uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Maar ook andere woorden, met name uit de profetieën van Jesaja, die hem toch hoop gaven te midden van al zijn bekommering. Maar hij had veel bestrijders, van binnen en ook van buiten. Maar een betrekking op de dienst van de Heere, ook een tijd gekend van een betrekking op de bediening van het avondmaal, toen de Heere ook sprak: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Maar dat was zo groot, hij durfde niet, hij kon niet. Hij vroeg aan de Heer of de Heer het nog een keer wil zeggen. Dat gebeurde ook tot twee keer toe, maar de schroom bleef. Dat zal ook met zijn karakter te maken hebben. Dat sommige mensen zo hoog tegen de geestelijke dingen opzien, tegen alles opzien, dat ze het zichzelf maar niet durven toe-eigen. Hij dacht zo klein van zichzelf. En dat was vooral de laatste tijd van zijn leven zo. Goede tijden gekend in geestelijk opzicht, met name het laatste huisbezoek. Daar kon hij van vertellen hoe goed dat was geweest toen de ouderlingen langskwamen. Maar het was zo genoten en ook zo weer toegesloten. En vooral de laatste tijd bleef hij een bedelaar. En jullie hebben het hem zo vaak horen roepen: Heere, trek mij, dan zal ik u nalopen. Hij wist zo goed dat het van boven moest komen. Dat de Heere zelf dat werk moest beginnen en moest voleindigen. Trek mij, wij zullen nu nalopen. We hebben het gelezen en jullie hebben het boven de rouwbrief gezet uit het Hooglied van Salomo. En we willen daar met Gods hulp een enkel ogenblik bij stil zijn staan. Het Hooglied, zo heet dit kleine boekje in de Bijbel. In het Hebreeuws staat er het lied der liederen. Het hoogste, het schoonste lied. Zoals er ook in de tempel het heilige der heiligen was. Van al het heilige in die tempel was het heilige der heiligen, het allerheiligste. Daar stond de ark des verbonds. Daar woonde God tussen de cherubim. En dat hoge lied, dat lied van alle liederen, dat is dus geschreven door koning Salomo. En over wie gaat dat hoge lied? Nou, het is een beschrijving van deze koning die een bruid had. Die hij in hoofdstuk 6 de Sulamitische noemt. Of zij Sulamit heette, of dat zij uit een stad of uit een omgeving kwam die Sulam heette, of dat het daar gaat over Jeruzalem, Salem, we weten het niet precies. Maar hij beschrijft in dit boekje zijn liefde voor zijn bruid Sulamit. En deze Sulamit beschrijft haar liefde tot hem en haar verlangen naar hem. Een lied tussen een bruidegom en zijn bruid. Maar het is een geestelijk boek dat plaats gekregen heeft in de heilige schriften. En de sleutel tot het verstaan van dit hooglied vinden we in Efeze 5. Waar de apostel Paulus zegt: daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en zijn gemeente. Dan legt Paulus dus een verband tussen een man en een vrouw die samen trouwen, een bruidegom en een bruid. En tussen de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. De Heer Jezus Christus is dan de bruidegom. En zijn verkoren kerk, die hij gekregen heeft van zijn vader, is de bruidskerk, de bruid. En de Heer Jezus Christus, die spreekt met dezelfde liefde over zijn kerk als Salomo deed over zijn bruid Sulamit. En die bruidskerk, die spreekt met dezelfde liefde en hoogachting en verlangen over haar bruidegom, de Heer Jezus Christus, als Sulamit deed over Salomo. De kanttekeningen die zeggen bij de inleiding van dit Bijbelboek dat het een gesprek is tussen Christus als de bruidegom en zijn kerk als de bruid. De hartelijke liefde, zo staat er, en voortreffelijke weldaden van de Heer Jezus Christus. Het hartelijke verlangen van de bruid, zijn heilige kerk, naar haar lieve bruidegom, de Heer Jezus Christus. In dit boek wordt ons voor ogen gesteld de toestand waarin Gods kerk zich bevindt. Haar deugden, maar ook haar vlekken en onvolmaaktheden. En dan beschrijft Salomo, dan beschrijft Christus zijn bruidskerk als schoon. Gij zijt schoon, mijn liefste. Hij beschrijft haar als een duive. Hij gebruikt voor haar het beeld van een besloten hof. In hoofdstuk 2 en 4. Als een paradijs, zo wordt ze genoemd. Met allerlei uitnemende vruchten. Hij kan geen woorden genoeg vinden om de schoonheid van zijn bruidskerk te omschrijven. Maar dat zijn zijn woorden. Dat zal de bruid van zichzelf niet zeggen. Zij noemt zichzelf zwart. Zwart van dienstbaarheid, zwart van de zonde, van de ongerechtigheid. Zij ziet zichzelf niet als schoon. Als zij zichzelf bekijkt in de spiegel van Gods heilige wet en haar aangeboren aangezicht ziet, dan ziet ze hoe lelijk ze geworden is door de zonde. Van de hoofdschedel af tot de voetzool toe, melaats. Zo ziet de bruid zichzelf. Ze is geen besloten hof, ze is geen paradijs. Als we lezen welke taal zij gebruikt in dit hooglied, dan beschrijft ze zichzelf als een dorstige. En dat doet eerder denken aan een woestijn, aan een dorre plaats, waar de ziel van droogte brandt en geen lafenis kan krijgen. Dat is de bevinding van de bruidskerk. Als ze zichzelf beziet in het licht van Gods heilige wet, zo leert ze zichzelf kennen. En dat is een teken van het leven der genade. Want daar begint de Heilige Geest in het leven van zijn kerk op aan te werken. Als hij komt, als God gaat werken in een mensenziel, dan overtuigt hij die ziel van zonde. En van gerechtigheid. En van oordeel. Als de Geest krachtig en onwederstandelijk dat nieuwe leven werkt, zoals we dat in de Dordtse leerregels vinden, in de wedergeboorte, in dat onbeschrijfelijk grote wonder, dat zoals de leerregels zeggen, groter zelfs is dan de schepping in den beginnen, of de opstanding uit de doden. Als een mens tot leven komt, tot geestelijk leven komt, als dode mensen gaan horen en de stem van de zonen Gods horen, dan gaan ze leven. En dat maakt dat deze mensen zichzelf zien als zwart, met schuld beladen, misvormd door duizend zonden. Maar ook dat die mensen, hoewel ze vrezen voor God, schrikken voor zijn heilige majesteit, het toch niet kunnen nalaten om hem aan te lopen als een waterstroom. Want de Heere zal dat volk in die dure tijd en hongersnood niet om laten komen. Als hij een mens zaligmakend bearbeidt, dan ontdekt hij ze wel aan hun zonde en schuld. Maar dan komt hij ze toch ook wel eens lief vertroosten. Dan wil hij door zijn woord en door zijn geest bemoedigingen geven. Beloften. De stapstenen, zoals Bunyan het zegt, in de christenreis, in de poelmoedeloosheid. Zodat ze niet omkomen in die dure tijd en hongersnood. En dan ontstaat er een gebedsleven. Zoals we dat ook hier in de tekst terugvinden. Trek mij. Trek mij. Zo zal ik u nalopen. En dat verlangen dat in de ziel gewerkt wordt. Dat werd door de oude kerk, door de theologen van de reformatie genoemd. Dat is de kleinste kennis van Christus. Daar durft die bruid het misschien zelf niet eens voor te houden. Maar dat er oog komt voor hem, voor zijn noodzakelijkheid, voor zijn gepastheid, voor zijn dierbaarheid. Als in de prediking er gesproken wordt over dat middel waardoor ze de straf kunnen ontgaan, waardoor ze wederom tot genade kunnen komen, dat er als het ware de snaren in de ziel gaan trillen die ze geen naam kunnen geven, maar waar hun hart zo naar uitgaat. En dat in het hart dat gebed veroorzaakt, trek mij toch, Heere, dan zal ik u nalopen. Dat verlangen. De kleinste kennis van Christus. In het gemis. In het uitzien. Dan wordt er de wil geboren. Dat is toch ook een van de zaken van de wedergeboorte. Dan wordt er de wil geboren om hem te kennen, om hem te volgen, om hem te dienen, om hem lief te hebben, om in zijn nabijheid te komen. Want ze bevinden zich midden in de dood. Ze moeten verloren gaan. Hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat wordt een grote levensvraag. Geliefden, mogen wij daar iets van kennen. Want die eerste ritselingen in het hart van de werkingen van Gods geest. De belijdenis van de bruid. Ik ben zwart. Van binnen. Zwart van dienstbaarheid. Zwart van mijn ongerechtigheid. Misvormd door die duizend zonden. En dan het besef dat ik zo voor God niet kan verschijnen. Voor het heilig recht en voor de heilige majesteit van God. Waarvan de psalmdichters zeggen: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar dat je toch niet kunt nalaten. En hand en oog op te heffen naar omhoog. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Dat uitzien, dat hunkeren. En dat die wil geboren wordt. Dat is al een wonder, gemeente, als dat zo mag zijn. Als we dat werk, dat gebed in waarheid mogen bidden. Trek mij. Dan is er wat gebeurd in je leven. En dan kom je ook in aanraking met de onmacht. Want wat moet er nou getrokken worden? Dat is iets of iemand die vastzit. Die zichzelf niet in beweging kan brengen. Die zichzelf niet kan brengen op de plaats waar hij moet zijn en waar hij naar verlangt te zijn. Dat is iemand die in de put zit, in een ruisende kuil van modderig slijk, die moet getrokken worden. Dat is iemand die oog heeft gekregen voor zijn doodstaat. Oog gekregen heeft voor de onmogelijkheid om voor God te bestaan. Eerst is er de onwil, dat is in de geestelijke natuur staat. Er is niemand die God zoekt, er is niemand die naar God vraagt, er is niemand die wil. Maar als de Heere dat gaat veranderen, als de Heere dat gaat vernieuwen, als Hij die nieuwe wil schenkt, dat nieuwe leven, dan kom je erachter en nu kan ik niet. Het willen is wel bij mij, zegt Paulus. Nadat die levendmakende daad in zijn hart is gewerkt. Het willen is wel bij mij. En het zoeken is wel bij mij. Maar het volbrengen, dat vind ik niet. Heere, trek mij. Dan krijgen we de onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest nodig. En gemeente, wie dat nou werkelijk mag bidden. Arjan zei het ook in zijn toespraak. De Heere laat geen bidder staan. Dan zouden we de Heere toch onrecht aandoen. Als we dat menen. Dat een mens die dat bidt. En die zo geroepen heeft. Ook bij het naderen van de dood. Die bekommerd is vanwege zijn zonde. En wiens ziel uitgaat. Naar deze dingen, dat de Heere zo'n mens zou laten liggen. En dat de Heere zo'n mens niet zou horen. Hij hoort het geroep van de ellendigen. En dan zal hij zo'n mens inderdaad gaan trekken. Dan kan een mens zo vast niet zijn in de wereld. Maar als de Heere Jezus gaat trekken met zijn koorden van liefde. Van genade, van waarheid. Dan kan de verloren zoon midden in de wereld leven. Dan kan hij zijn goed doorbrengen met de zondaren. Maar dan komt hij op dat door God bepaalde tijdstip tot zichzelf. En dan bevindt hij zich bij de zwijnen. In de honger. In de dood. En dan zegt hij. Hoevele huurlingen mijn vaders hebben geen overvloed. En ik verga van honger. Daar krijg je oog voor. Dat gebeurt er als de Heere gaat trekken. Als de Heere dat koord onder je leven gaat leggen. Dat je ogen open gaan voor je eigen ellende. Maar ook, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan kan een Lazarus in het graf liggen, gebonden in de banden van de dood. Maar als die stem van de Zonen Gods klinkt, Lazarus, kom uit. Dan komt de dode uit. Dan zal de geestelijk dode mens gaan breken met de zonde. Dan zal hij opstaan uit dat graf van de doodstaat. Dan zal hij op hoop tegen hoop zijn toevlucht nemen tot de schaduw van Gods vleugels. Dan kan hij daar niet wegblijven als die stem van God klinkt. Staat op, gij die slaapt. Staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En dan zal het ook bij tijden de ondervinding zijn wat deze tekst dan zegt. Hier staat eerst de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. En wij zullen ons verheugen en in u verblijden. In de binnenkamer van de koning. Dat is een plaats dat alleen voor zijn bruid bestemd is. De koning ontvangt natuurlijk verschillende mensen in zijn paleis. Maar de binnenkamer, die is voor de bruid. En daar worden dingen ondervonden. Die laten zich eigenlijk maar moeilijk met woorden beschrijven. Als de bruidegom zijn teerste liefde aan de bruid gaat schenken. Maar dat kunnen we wel in de schriften aantreffen. Zomaar een enkel voorbeeld. In Johannes 1 bijvoorbeeld. Als we daar die mensen aantreffen die getrokken worden uit de duisternis tot Gods wonderbare licht der genade. En ze lopen de Heer Jezus Christus achterna. Andreas en Johannes. En als de oude evangelist, de oude apostel, daaraan terugdenkt, aan dat moment dat ze Jezus achterna gaan en dat ze met hem in huis worden gebracht, als ze zich herinneren wie hij was en wat hij sprak, dan weet de oude apostel het nog precies. Het was de tiende uur toen het Gode behaagde zijn zoon in mijn leven te openbaren en te verklaren. De tiende uren, toen bracht die koning mij in zijn binnenkamer. Toen sprak hij woorden van eeuwig leven. Toen haalde hij mij op uit die ruisende kuil van modderig slijk. Toen zette hij mijn voeten op een rotssteen. Toen werd ik overal bovenuit getild. Zoals die verloren zoon in de binnenkamer werd geleid. Toen hij van verre zijn vader zag staan. Toen zijn vader op hem toeliep. En midden in zijn zonden en midden in zijn ellende hem omhelsde. Hem kuste met de kussingen van zijn mond. En zij brengt hiervoor het beste kleed. Geef hem schoenen aan de voeten en een ring aan zijn hand. Want deze mijn zoon was dood en hij is weder levend geworden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Als Gods vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht verspreidt in dat dierbare ogenblik dat de kabinetten van het evangelie opengaan en de beloften, de vervullende daarvan in mijn hart mag stromen. Dan mag ik zijn liefde vermelden, getuigenis afleggen van die, en dat staat er eigenlijk in het meervoud, uw uitnemende liefde vermelden. Krijgen we kennis aan de liefde van God in Christus. Die liefde die uitgestort wordt in het hart. En die alle duisternis verdrijft. Die alle zonde wegneemt. Wat zijn er een veelvoud aan liefden in deze bruidegom te ontdekken. Daar is een heel leven voor nodig. Wat zeg ik, daar is een eeuwigheid voor nodig. Om dat te leren kennen, om daarvan te leren zingen. Aan de bron van alle werkzaamheden, daar staat de verkiezende liefde van God. Die dan wel niet als eerste wordt beleefd, maar waar straks eeuwig van wordt gezongen. Het is door u en door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Gods soevereine, verkiezende liefde. Waarom was het op mij gemunt, daar zoveel gaan verloren? En vanuit die verkiezende liefde, die alle verdiensten en waardigheid uitsluit, maar die alle roem en eer aan God geeft, daar wordt dan ook die trekkende liefde geboren. Wat je geen naam kunt geven, maar wat je wel kunt voelen, dat er getrokken wordt in je leven. Waardoor je niet meer kunt doen, zo zegt Paulus in Galaten 6, de dingen die je wilt. Maar waardoor je dat onverklaarbare gaat gevoelen en gaat bidden. Heere, trek mij, wij zullen nu nalopen. Waardoor je oog gaat krijgen voor de deugden van God. Voor die weldaden die Christus in zijn woord uitstalt. Voor alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. De trekkende liefde. Ik kan het maar aanstippen. De vergevende liefde. Die overvloedige fontein van het bloed van de Heer Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. En we moeten en mogen elkaar de vraag stellen tot besluit van deze eenvoudige rouwdienst. Mogen wij daar nu iets van kennen? Van wat er slechts even aangestipt is. Dat ontdekkende werk van de Heilige Geest. Die trekkende liefde van God. Dat vermelden van die uitnemende liefde. Of zijn we daar vreemd van? Zijn we wel godsdienstig, maar niet godvruchtig? Een leven alsof er geen dood en alsof er geen eeuwigheid is. Dan komt het toch ook vanuit deze dag. En vanuit dit bewijs van de kortstondigheid van ons leven. Een ernstige roepstem. Bekeert u. Want waarom zou het gesterven? Dan dringt de Heere juist op deze dag zo hartelijk en welmenend bij u aan. Zo waarachtig als ik leef. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust. Dat de goddeloze zich bekeert. En dat hij leeft. Dat leven waarvan Arie Kraaienveld in alle schroom en bij alle vrees voor zelfbedrog. En bij alle tegensprekers van binnen en van buiten toch niet van af kon blijven. Waar zijn hartnonen zo naar uitging, waar hij om geschreeuwd heeft, waar hij om geroepen heeft. Waar hij zo naar uitzag, waar hij naar zijn eigen getuigenis niet zonder hoop in was. En dan zijn het niet alleen die bevestigde kinderen van God. En die doorgeleide bruidskerk binnen mag komen. Maar er komen ook die kleintjes. Ook die zwakken van de kudde, de zogenden. Daar is die ooit eens heel sterk bij bepaald geweest uit Jesaja 40. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden. Ook die bekommerde zielen. Ook die beschroomde harten. Ook die misschien niet verder kunnen komen dan die kleinste kennis van Christus. Die zullen thuiskomen. En die zullen op mogen gaan tot Gods altaar. Tot God. En dat konden ze toch niet ontkennen. Dat hebben ze misschien alleen maar durven fluisteren onder de dekens, zoals een oude ouderling vroeger eens tegen mij zei. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Amen. Zegging en gebed. Heere, wilt u door uw Heilige Geest deze dingen afdrukken in onze harten? Verwek in ons hart voor het eerst een heilige jaloersheid. Bij de kinderen, de kleinkinderen, bij een ieder van ons, als we nog buiten deze dingen staan. Vervul ons toch met de schrik des Heren. Want als we dit leven niet kennen, niet weten van een droefheid naar God, niet weten van een verlangen naar God, niet weten van een blijdschap in God door Christus. Ach, dan blijft er voor ons niet anders over dan een eeuwig sterven, een buitenste duisternis. Als we zonder u geleefd hebben, dan moeten we zonder u de eeuwigheid doorbrengen. En wat dat zal zijn, Heere, daar hebben we geen woorden voor. Maar bind het op onze zielen, opdat we de toekomende toren mogen ontvlieden, de toevlucht mogen nemen tot u, die zo gewillig bent om zondaren zalig te maken. En als we er iets van mogen kennen, Heere, geef dat we erin geoefend mogen worden. En dat ook dit sterven en dat ook dit woord ons mag dringen om ons de roeping en de verkiezing vast te maken. Om te strijden om in te gaan, de goede strijd, en te jagen of we het ook grijpen mochten, want we allemaal moeten wij diezelfde gang gaan. En wie van ons zal nu de eerstvolgende zijn? Heere, geef dat we zo zullen leven alsof elke dag onze laatste zal zijn. Bewaar ons voor de zonde, voor de wereld, voor het vlees, voor de onverzoende dood. Heere, ga met ons mee als we nu naar de begraafplaats gaan. Geef aan de kinderen sterkte, aan de kleinkinderen, als we straks rondom het geopende graf van hun lieve vader en opa staan. Aan de broers en de zusters, de zwagers, de schoonzusters, vrienden, bekenden, neven en nichten. Heere, wilt u meegaan en getuigenis geven aan het sterven van Arie Kraaienveld, tot eer van uw grote en heilige naam en tot zaligheid van onze zielen. Hoor ons gebed, o God, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze rouwdienst en zullen met elkaar het lichaam van uw vader en opa, van uw broer, zwager en oom naar zijn laatste rustplaats gaan begeleiden op de begraafplaats aan de Scheldestraat. Eerst zal het lichaam van vader en opa dit kerkgebouw worden uitgedragen. De kinderen en kleinkinderen zullen met de broers en zussen als eerste dit kerkgebouw verlaten. En daarna kunt u als overige familieleden en belangstellenden die met ons mee willen gaan naar de begraafplaats, zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan begeven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de stream en kerktelefoon. Ook de woorden op de begraafplaats zijn via beide verbindingen te beluisteren. Dan gaan we nu over tot het uitdragen. Dit zal plaatsvinden onder het orgelspel van Psalm 43. En ook nu wil ik u vragen, indien mogelijk, van uw zitplaats te willen opstaan.
Geachte luisteraars, u bent nu verbonden met de uitzending vanaf de begraafplaats aan de Scheldestraat te Barendrecht. De familie en belangstellenden zijn inmiddels aangekomen op de begraafplaats. Ze zullen zich nu gaan begeven richting de laatste rustplaats van de heer Kraaienveld.
Geachte familie en overige belangstellenden, voordat we op deze plaats wederom het woord geven aan dominee Kempenis, zal het lichaam van uw lieve vader en opa, uw broer, zwager en oom, Arie Johannes Kraaienveld, ter aarde worden besteld. Ook bij het geopende graf willen we samen eerst het woord van de Heere lezen, enkele versen uit Romeinen 6. Toen gij dienstknechten waart van de zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt, want het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Lieve kinderen, Annette en Henk, Miranda en Johan, Arjan en Annemieke, Sandra en Jaco, Lisbeth en Karel, Ronald en Lorenze, kleinkinderen, familie. Wat heeft de zonde toch teweeg gebracht? Binnen 1 week moet ik de 3e begrafenis leiden. En daartussendoor ook nog een huwelijksdienst. Maar ook daarin moest gezegd worden, overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Wat heeft de zonde teweeg gebracht? Wat is de dood verschrikkelijk? Als je ziet dat het bezit neemt van je lieve vader en opa. De dood rooft alles weg. En u zegt de Bijbel, vanuit dat woord dat we zojuist hebben gelezen, dat het een gevolg ergens van is. De bezoldiging van de zonde is de dood. De dood hoort niet bij het leven, zoals de wereld wel denkt en zegt. Het is een vijand. Het is een verschrikkelijke vijand. Waar we uit alle macht tegen vechten. Maar we verliezen de strijd. We hebben geen geweer in deze strijd. En dat is nou een gevolg van de zonde. De bezoldiging, dat wil zeggen het loon op een trouwe dienst in de zonde, dat is de dood. En dan moeten we de dood maar in zijn volle Bijbelse gewicht tot ons laten komen. Hier zien we dan de lichamelijke dood. Maar de Bijbel spreekt ook heel ernstig over de geestelijke dood. In Efeze 2 en Colossense 3. Dat we dood zijn door de misdaden en door de zonden. Dood voor God. Zoals de verloren zoon dood was voor zijn vader, omdat hij zonder zijn vader leefde. Springlevend in de zonde. Maar dood voor God. En als dat niet verandert in ons leven, door die grote genadegift, de wedergeboorte, dan zal dat in de eeuwige dood eindigen. Eeuwig te sterven zonder te sterven. En laat het gewicht, lieve mensen, eens op ons mogen rusten en mogen drukken. Laat de schrik des Heren, die daarvan uitgaat, ons mogen bewegen. Van nature zijn wij mensen die vrij zijn van gerechtigheid, zegt Paulus. Dat wil zeggen, we hebben geen gerechtigheid, we hebben geen goede dingen waarmee we voor God kunnen bestaan. Daar zijn we vrij van. En daarom is een mens dood op allerlei manieren. Maar dat kan veranderen. Er is een genadegift. Een genadegift. Nou, dat is een dubbele uitdrukking eigenlijk, die wel laat zien dat er niets, geen draad van ons bij is. Het is genade. Nou, dat is voor mensen die geen rechten hebben, die geen verdiensten hebben. Veroordeelde misdadigers. Die hebben genade nodig. Gratie. Een gift. Dat wil zeggen, je kunt het alleen maar krijgen. Daar kun je je best niet voor doen. Dat kun je nou alleen maar ontvangen. En dat houdt dus in, lieve mensen, dat dan ook mogelijk is. Als er nou nog verdiensten moesten zijn, als we het met onze gerechtigheden moesten verwerven, met onze goede werken, dan was er niemand die het eeuwige leven zou binnenkomen. Maar door Jezus Christus, dat wil zeggen door zijn verzoenend lijden en sterven, door zijn heiligheid, kan een mens die de dood en de hel verdient, het leven en de hemel ontvangen als een genadegift. En dat mag bij dit geopende graf, nu we zo onontkoombaar met de dood in aanraking komen, worden verkondigd, worden gepredikt, worden aangeboden. En de Heer doet dat op de meest indringende wijze. Wij bidden u, van Christus wegen, alsof God door ons baden. God bidt jullie, laat je toch met God verzoenen. Eeuwig leven is niet onbereikbaar. De dood hoeft niet het laatste woord te hebben in ons leven. Er is een genadegift. Zeg het maar, lieve kleinkinderen, net als jullie opa. Heere, trek me toch. Kinderen, trek me toch. Uit die duisternis waar ik mezelf niet uit kan losmaken. Trek me toch uit die put waarin ik gevallen ben. Uit die dood die ik niet kan ontkomen. Bekeer me toch. Dan zal ik bekeerd zijn. En de Heere laat geen bidder staan. Dat mag ik hier met een volle vrijmoedigheid, met deze geopende Bijbel in mijn hand zeggen. De Heere laat geen bidder staan. Jullie vader en opa is een keer heel nadrukkelijk bepaald bij nummer 23. De Heere is geen man dat hij liegen zou. Zou hij het zeggen en het niet doen? Zou hij het spreken en niet bestendig maken? Daar kun je van op aan. Als je in je zonde, in je ellende, midden in je dood, midden in je onmogelijkheid en onwaardigheid, schuilt en vlucht. Heere, hier ben ik. Ik verdien het niet. Je vader zei het een poosje geleden nog. Als de Heere mij in de hel zou werpen, ik zou het verdienen. Maar wat een wonder. Als nou zulke mensen zo bij de Heere aankloppen, dan is de Heere rechtvaardig. Dan wordt door hem verloren gaan niet toegestaan. Dat verhindert zijn recht. Want wie tot Christus komt en wie in hem gelooft, al is het met een zwak geloof en met een klein geloof, al is het maar met een kruimeltje, al is het alleen maar met een gebed. O God, wees mij de zondaar, de zondares genadig. Dan is hij zo rechtvaardig. Dan straft hij de zonde niet tweemaal. Als hij het in zijn zoon straft. En als daar in zijn hitte geblust is. Dan zal ieder die tot hem vlucht. En die hem aanroept in de nood ondervinden. Dat zijn gunst oneindig groot is. Lieve kinderen en kleinkinderen. Zoek de Heere. Terwijl hij te vinden is. Roept hem aan. terwijl hij nabij is. De goddeloze die verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten, broers, zusters, familie. Hij bekeerde zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. En van dat geloof mogen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen. Met de woorden van de oudste belijdenis die de kerk heeft. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten uit de rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en ik geloof in een eeuwig leven. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze plechtigheid. We zullen met elkaar terugkeren naar de zaal van de kerk. Daar zal eerst deze begrafenisplechtigheid kerkelijk worden afgesloten. Daarna zal er nog gelegenheid zijn tot condoleren. En deze gelegenheid is bestemd voor diegenen die gisteravond niet in de gelegenheid geweest zijn. Ook is er nog gelegenheid voor de mensen van ver en naast de familie om de kinderen en kleinkinderen nog te ontmoeten. Ook is het de wens van de kinderen en kleinkinderen om met elkaar als laatste deze plaats te verlaten. Daarom zullen de broers en zussen straks als eerste afscheid nemen. Voordat we deze plaats verlaten, zullen we met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen en daarna nemen we met elkaar afscheid.